gezien wat die wijsheid van God inhield. Hier wordt genoemd de veelkleurige wijsheid. Satan die dacht dus ook dat hij wijs was. En ja, dat is niet helemaal onterecht, want als ik in Ezechiël 28 lees over die overdekkende cherub. Zoek het maar eens op, Ezechiël 28. Dan lees ik in vers 12 dat over deze overdekkende cherub, waar je eerst van denkt, nou dat is een mens, maar later kom je tot de ontdekking dat het een cherub is. In vers 14 staat, gij waart een beschuttende cherub. De Statenvertaling heeft het over een overdekkende cherub met uitgespreide vleugels. Ik had u een plaats gegeven, gij waart op de heilige berg der goden. Hij had een bijzondere plaats en dienst voor de troon van God. En het is wel heel bijzonder dat als je Efeze 1 direct al gaat lezen, dat dan opblijkt dat die plaats nu momenteel aan Christus en zijn gemeente wordt gegeven om dienst te doen voor Gods troon. Daar wijst Paulus ons op. Maar over deze overdekkende cherub wordt in vers 12 gezegd: volmaakt zijt gij van gestalte, en let dan op, vol van wijsheid, volkomen schoon. En Satan was ook vol van wijsheid. Echter, hij heeft die wijsheid teniet gedaan. Want in vers 17, daar lezen we verder, onder andere: trots was uw hart op uw schoonheid. Met uw luister hebt gij ook, en dan komt het, uw wijsheid teniet doen gaan. Ja, Satan zelf gelooft dat uiteraard niet. Dat hij zijn wijsheid teniet heeft doen gaan. En dat hij een grote dwaas geworden is. Dat gelooft hij niet. Hij gelooft nog steeds wijs te zijn. En nog steeds denkt hij dat hij in zijn rebellerende aard, dat hij die troon van God als ware de zijne kan maken. En dat hij als ware God gelijk kan zijn. Ja, de alwijze God, zoals God wordt genoemd in Romeinen 16, vers 27. De alleenwijze God, die heeft dus de ogen van Satan verborgen gehouden voor dat geheim wat God in zichzelf, zegt Efeze 3, wat hij in zichzelf had voorgenomen. God heeft het in zichzelf verborgen. En natuurlijk wat God in zichzelf verborgen heeft, dat is Christus. Daarom wordt het zo genoemd het geheimenis van Christus. En daarom lees je ook dat Paulus zegt, je kan je begrip vormen van mijn inzicht in het geheimenis van Christus, dat van ten tijde van vroegere geslachten niet bekend geworden is aan de kinderen der mensen. In de vroegere geslachten was het niet bekend zozeer aan de mensen, aan de kinderen der mensen, zoals het nu door de geest geopenbaard is aan de heiligen, zijn apostelen en profeten. En Paulus gaat er dus nog op door. Die gaat er dus nog op verder en laat zien dat binnen het geheimenis van Christus het grote geheim zit. De openbaring van de gemeente die wij met elkaar vormen. Het lichaam van Christus. De gemeente van het ene lichaam. De alleenwijze God heeft dus gezorgd dat Satan zijn voornemen niet doorzag. En de climax heeft dat bereikt in de openbaring van Christus en zijn gemeente. En nu wordt door middel van die gemeente, wordt die wijsheid Gods bekendgemaakt aan overheden en machten die zich niet op aarde bevinden, maar in de hemelse gewesten. Dat woord veelkleurig, de veelkleurige wijsheid, dat is met recht veelkleurig, want in het Grieks staat daar polypoikilos. Polypoikilos. Als je nou gaat opzoeken in de Griekse concordantie, dan ontdek je dat bijvoorbeeld Petrus dat woord gebruikt, maar hij gebruikt niet dat hele woord, hij gebruikt alleen het woord poikilos. En dat gebruikt Petrus bijvoorbeeld in 1 Petrus 1 vers 6, daar is vertaald met allerlei In 1 Petrus 4 vers 10, daar is het vertaald met velerlei. En ook in de Septuaginta, het Griekse Oude Testament, daar kom je bijvoorbeeld dat woord poikilos terug in Genesis 37 vers 3. U kent wel de geschiedenis van Jozef en dat zijn vader Jacob, die gek was op zijn zoon Jozef. Wat gaf hij aan zijn zoon? Ja, hij gaf hem een prachtige jas, zou ik maar zeggen, een prachtige mantel. De Statenvertaling spreekt over de veelvervige rok van Jozef. En voor het woord veelvervige, dat is het woord poikilos. De MBG heeft trouwens in Genesis 37 vers 3 het woord pronkgewaad. Ja, het wijst op een borduurwerk. En dat borduurwerk, dat is volgens het klassieke Grieks, als je daar het woord polypoikilos in opzoekt, want daar komt het in het klassieke Grieks voor met dat poly ervoor. Dan zegt de klassieke Grieks dat het woord wijst op een zeer gecompliceerd patroon. En je zou kunnen zeggen, dit is een borduurwerk, die veelvervige rok en ook die veelkleurige wijsheid van God, dat is een borduurwerk en dat zit vast aan een zeer gecompliceerd patroon. Het is dus enorm veelkleurig. En het is ook best wel gecompliceerd. Het is eigenlijk een meesterwerk, als je er naar kijkt. Bijna niet te doorgronden. Als je nagaat hoe de draden, de kleurdraden allemaal lopen, wat de verbanden van een borduurwerk allemaal zijn. En je moet het nog van de goede kant bekijken ook, want ik weet van een borduurwerk, als je het aan de binnenkant bekijkt, dan maak je er geen chocola van. Maar draai het om, dan is het iets prachtigs om te zien. Is het iets oogverblindends. En zo is het met de wijsheid Gods ook. En ik hoop dat u naar huis gaat en dat u van de goede zijde hebt leren kijken van boven. En dat je zegt, als je het van bovenaf ziet, dan is het oogverblindend. Dan is het adembenemend. Dat voornemen der Aionen, die wijsheid van God, die hij neergelegd heeft in zijn zoon, die hij in zijn zoon verordineerd heeft. En daarmee niet alleen in zijn zoon als hoofd, maar ook in de gemeente zijn lichaam. En dat borduurwerk, dat wordt getoond aan die overheden en machten in de hemels gewesten om daarvan te leren. Dat is hun onderwijs. En ja, kijk je daar niet van bovenaf aan, door middel van bovenkennis, ja, dan word je ook niet wijs gemaakt. Dan kijk je er dwaas tegenaan, dan kijk je van de onderzijde eraan, dan kijk je zoals Satan er naar kijkt. En die doorziet het niet, die kent het, die kan het ook niet doorgronden, die gelooft het ook niet. Ja, dan is net dat borduurwerk aan de onderkant, dan is het niet te volgen. Ja, je moet daarin hulp van boven ook hebben, een geest van wijsheid. En een geest van openbaring. En Satan, zijn wijsheid, heeft hij zelf te niet gedaan. Hij was vol van wijsheid. Maar hij heeft zelf door te rebelleren naar Gods troon zich als een dwaas aangesteld. Ja, die wijsheid van God, zoals vers 10 zegt, opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en macht in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden naar het eeuwige voornemen. Ja, die wijsheid Gods, die zich uit in Christus en zijn gemeente, in zijn eeuwig voornemen der eeuwen, in al zijn facetten, dat gaat boven binnen, boven denken uit. En het is iets prachtigs. En als je het leert kennen, ja, dan beïnvloedt dat je denken, dan beïnvloedt dat je leven, dan ga je wandelen ook anders, bewuster. Dan ga je ook direct kennen wat je geestelijke strijd is, enzovoort, enzovoort. Dat is geen strijd met de zonde. Veel christenen die zijn er altijd maar aan stoeien met hun zonde en komen nooit verder tot het kennen van de strijd die Paulus noemt in Efeze 6. En dat is geen strijd met je zonde, dat is strijd met de overheden en de machten. In vers 10 van Efeze 3 staat hier dus duidelijk op dat thans, dat is in het heden, nu, door middel van de gemeente. God gebruikt dus de gemeente om aan de overheden en de macht in die hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid, zijn veelkleurige wijsheid Gods bekend te maken. Vertaal dat niet met door. Dat heeft de NBG-vertaling gelukkig goed gedaan. Daar staat door middel van. Waar ze het fout doen is bijvoorbeeld in Matteüs 2, vers 5. Zoek maar eens op. Matteüs 2, vers 5. Matteüs 2, vers 5. Daar wordt ook het Griekse woord dia gebruikt. En dia, als dat in de tweede naamval wordt gebruikt voor de taalkenners onder ons in genitief, dan betekent het niet door, maar door middel van. En om het onderscheid tussen de vertaling van door en door middel van maar duidelijk te maken, zoeken we maar eens Matteüs 2, vers 5 op. Er zijn veel voorbeelden te geven erover. Maar hier staat in vers 5. Zij zeiden tot hem, te Bethlehem in Judea, want aldus staat geschreven door de profeet, en gij Bethlehem land van Juda, zijt geenszins de minste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Hier staat dus, die profetie wordt aangehaald, en staat er, want aldus staat geschreven door de profeet, dat moet zijn door middel van de profeet. Maar laten we wel zijn, het is de profeet niet. De profeet is alleen maar een middel. En zo is de goddelijke ingeving van de schrift. Dat wordt hiermee onderstreept. Het is de profeet niet die het geprofeteerd heeft. Nee, het is eigenlijk Gods geest die zich bediende door middel van de profeet. En zo is het dus ook in Efeze 3 vers 10. Waar staat op dat thans door middel van de gemeente. Die gemeente, die maakt dus niet uit zichzelf dat bekend, nee. Maar die gemeente is in Gods hand het middel om aan overheden en machten, waar in de hemelse gewesten, daar gaan we later nog wel op in, de veelkleurige wijsheid Gods bekend te maken. De gemeente doet dat niet zelf, de gemeente is zich zats misschien zelfs geen eens bewust. Maar ze zijn een middel in Gods handen om zo zijn veelkleurige wijsheid, dat prachtige borduurwerk van zijn voornemen der eeuwen, aan hen bekend te maken. Ja, die overheden en die machten. Ik heb ook een vraag hier liggen. Wat zijn nou die overheden en die machten? Is daar in de Bijbel nog wel wat meer over te zeggen? Ja, natuurlijk is daar meer over te zeggen. Ga maar eens lezen 1 Korinthe 15. Want daar komen we die overheden en die machten onder andere tegen. 1 Korinthe 15. Maar je leest in vers 27. Vers 27, 1 Korinthe 15. Want alles, eigenlijk staat, ja, maar goed. Want alles heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer hij zegt dat alles onderworpen is, is blijkbaar hij uitgezonderd die hem dit alles onderworpen heeft. Wanneer dit alles hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf zich aan hem, aan God de Vader, onderwerpen die hem dit alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. Ja, hier wordt gesproken dus onder andere over dat alles door de Heere onderworpen wordt. En dit is nog toekomstig. Als je dit vergelijkt met Hebreeën 2, en hou je hand maar bij 1 Korinthe 15, Hebreeën 2, dan lees je ongeveer in dezelfde strekking ook over al deze dingen die onderworpen worden. Hebreeën 2. En dan lezen we naar vers 8. Daar staat, alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want bij dit, al deze dingen hem onderworpen, heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen zou zijn. Doch thans zien wij nog niet dat hem al deze dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was, vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond. Want het voegde hem, dat is God, om wie en door wie al deze dingen bestaan, dat hij om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman hunne behoudenis door lijden heen zou volmaken. Ja, hier wordt steeds gesproken, zowel in 1 Korinthe 15 als in Hebreeën 2, over onderwerping. En ook over het te niet doen. Het te niet doen, het onderwerpen van wie? Nou, volgens 1 Korinthe 15, het onderwerpen van vijanden. Want je leest in vers 24 van 1 Korinthe 15. Wat geschiedt er bij zijn komst? Daarna het einde, wanneer hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. En wie is de laatste vijand die onderworpen wordt? Dat staat erachter, vers 26. De laatste vijand die onttroond wordt, is de dood. Nou is hier de MBG erg mild met het woord onttronen, katargeo. Wat in het Grieks duidt op verwoesten, vernietigen, buiten werking stellen. Het is een totale overwinning en uitschakelen van de tegenstander. Dus wat doet Christus bij zijn komst en daarna het einde? En dat duurt nog even, want hij komt weder en het duurt even wanneer dat einde wordt bereikt, want hij gaat heersen. En wat doet hij dan in die heerschappij? Dan gaat hij alle heerschappij, alle macht en kracht, gaat hij teniet doen, zoals de Statenvertaling heeft. Hij gaat als koning heersen, totdat hij al zijn vijanden aan onder zijn voeten gelegd heeft en de laatste vijand die teniet gedaan wordt, de dood wordt gelukkig teniet gedaan, dat is die laatste vijand, die zal er ook straks ook helemaal niet meer zijn, want we lezen gelukkig aan het einde van de Bijbel, en de dood was niet meer, de dood zal niet meer zijn, zo zijn die vijanden er straks ook niet meer. En we moeten dus niet denken dat God bepaalde dingen niet zou kunnen. Of dat Christus bepaalde dingen niet zou kunnen. Vaak denken mensen dat God of Christus het niet zal kunnen om te zijn straks dat God zal zijn alles en in allen en dat de Zoon aan de ene kant redt en verlost een hele groep en dat hij dat in de bedeling van de volheid der tijden onder één hoofd zowel mensen als machten en overheden tezamen vergaderd onder één hoofd hemzelf. En dat hij aan de andere kant ook verwoest, vernietigd, teniet doet. De vijanden met als de laatste vijand zijnde de dood. Ja, die overige vijanden naast de dood, want de dood wordt genoemd de laatste vijand die teniet wordt gedaan, die uitgeschakeld wordt en de dood zal niet meer zijn. De overige vijanden die genoemd worden hier, dat is dus in het Grieks elke heerschappij, het woord arge. Elke macht, excusia, en kracht, dynamis. Al zijn vijanden. Er zijn dus vijanden. Dus als je kijkt en je vraagt je af, in Efeze 3 vers 10, dat iets bekendgemaakt wordt aan overheden en machten, zijn daar dus blijkbaar vijanden bij die behoren tot die arge, excusia en dynamis, heerschappij, macht en kracht. De laatste vijand in dat rijtje, dat is de dood. Als we naar Efeze 1 gaan, vers 21. En je leest daar over de verhoging en de verheerlijking van onze heiland. Efeze 1 vers 21. Of laten we maar beginnen in vers 20. Waar ons wordt gewezen erop dat we geestelijke wijsheid of een geestelijke wijsheid mogen ontvangen van de Vader. Daar bidt Paulus voor. Zodat we de hoop gaan verstaan die Christus roeping wekt en ook ontdekken. De heerlijkheid van Christus' erfenis bij de heiligen. En hoe overweldigend groot zijn kracht is. Zijn opstandingskracht aan ons. Vers 20. Die hij gewrocht heeft in Christus door hem uit de doden op te wekken. En hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten. Dan staat daar boven alle overheid, arge. In 1 Korinthe 15 vertaald door niet door overheid maar door heerschappij. Maar het is hetzelfde, hier hetzelfde woord, arge. En macht, excusia, en kracht, dynamis, en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomende aion. En hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en hem als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is, vervuld met hem. Die alles in allen volmaakt. Ja, die dit alles in allen volmaakt. In de gemeente van Christus is in feite de eindtoestand dat God alles in allen is, in de Heer Jezus, al bereikt. Maar goed, je leest hier dus, als je over de verhoging van Christus leest, dat God hem heeft opgewekt en God hem heeft gezet een plaats heeft gegeven aan zijn rechterhand, dan lees je dus weer over die arge, excusia en dynamis, over die overheden, alle overheid en macht en kracht, die dus een herhaling van die geestelijke machten in de hemelse gewesten, die ons al in 1 Korinthe 15 worden genoemd. De Efezebrief en ook de Colossensebrief, die spreken veel over deze geestelijke overheden en machten. Dat kan natuurlijk ook niet anders. Als de gemeente van Christus wordt gebruikt om door middel van die gemeente aan die machten en krachten en heerschappijen in die hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid van God bekend te maken. Wij zijn het evangelie. U bent op tv. Waar? In de hemelen. Zo is het ook. U wordt gevolgd zoals een Job. Job was dagelijks op tv in de hemel. De zonen Gods voor Gods troon verzameld spraken over Job. En God zei, heb je mijn knecht Job gezien? Wist Job niet? Maar zo ook met ons ook. Christus zet als hoofd van ons en heb je die broeder en zuster gezien? En Job overkwam wat. En hij kreeg te maken met een strijd. Heel zijn leven werd ondersteboven gekeerd. Waarom? Was dat menselijk verklaarbaar? Nee, die drie vrienden zochten allerlei oorzaken. Dat zal wel daar gelegen hebben, Job. En daar gelegen, daar gelegen. Maar dat was niet waar. Wij weten wat er aan de hand was. De Satan zat erachter. En de Satan verzocht Job. En daarom kreeg Job te maken met zoveel nadigheid in zijn leven. Gewoon in het hele praktische. Wij hebben die nadigheid ook. Want we hebben geen strijd tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke boosheden. En waar zitten die? In de hemelse gewesten. En BG-vertaling vertaalt dan in de lucht. Maar dat staat in de hemelse gewesten. Controleer maar aan de hand van de MBG en de Statenvertaling. Ja, de Efezebrief en Colossensebrief, die spreken veel over deze overheden en deze machten. Namelijk 5 maal. We hebben net gelezen over die overheden en die machten in Efeze 1, hè, vers 20-21. Maar je leest er ook over in Efeze 3, en dat is onze tekst, vers 10. Dat nu door middel van ons aan die overheden en machten in de hemelse gewesten die veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden. Maar je leest het ook in Efeze 6, vers 12. Daar kom je die overheden en machten weer tegen. Efeze 6, vers 12. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, arge, tegen de machten, excusia, tegen de wereldbeheersers, de kosmokratos, deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Ook Colossense 1 spreekt over die overheden en die machten. Lees maar mee, Colossense 1. Daar staat in vers 15, hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de ganse schepping. En let wel op, hij is de eerstgeborene van welke schepping? Van de nieuwe schepping hoor. Daar is hij de eerstgeborene van. De eerstgeborene uit de doden. Zo staat hij ook in vers 18. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden. Hij is de eersteling. En als er een eerste is, zijn er ook die hem volgen. En wij behoren ook tot die nieuwe schepping. Vers 15 weer. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene der ganse schepping. Wat dus de nieuwe schepping is. Want in hem zijn niet alle dingen geschapen. Zoals de alverzoening graag wil. Maar daar staat tapanta. Want in hem zijn al deze dingen geschapen, welke dingen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, hé, daar heb je ze, arge, het zij machten, excusia, niet alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen, nee, al deze dingen in die nieuwe schepping zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles, hij is de eerstgeborene. En alle dingen, nee, niet alle dingen hebben hun bestaan in hem. Satan heeft geen bestaan in Christus, ben je helemaal mal. Nee, en al deze dingen, tapanta, hebben hun bestaan in hem. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat hij onder alles de eerste geworden is. Want het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken en door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed zijn kruises, niet alle dingen, maar weer al deze dingen, het is beperkt, die dingen die tot een nieuwe schepping in hem behoren, al deze dingen weder met zich te verzoenen. Satan wordt nooit verzoend tot Christus. Dan zouden ze moeten staan alle dingen. Panta, er staat tapanta. Al deze dingen. Staat het lidwoord de bij. Weder met zich te verzoenen. Door hem het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. Dat is die bedeling van de volheid der tijden. Dat Christus al wat op aarde is, de gemeente, dat zijn wij. Al wat in de hemelen is, en is vaak onzichtbaar. Dat zijn die overheden, dat zijn die machten. Om dat te vergaderen onder één hoofd. En dat is ook verzoening. De apokatalasso. Zoals dat hier in het Grieks staat. Het wordt veranderd onder één hoofd geplaatst. En daarmee gaat hij aan de gang als die wederkomt. Dan is het niet direct een nieuwe schepping. Dan is er eerst nog de toekomende aion. Waarmee hij hier werk mee aanvangt van die vergadering. En als alles vergaderd is en een nieuwe schepping een feit is, dan is die nog niet klaar, want dan zal, ja, dan zal alle schepselen, inclusief de mens, zal dan God moeten leren kennen. Er zal een geloofsgroei ook moeten plaatsvinden op de dag Gods. En aan het einde van de dag Gods, die aion die daar nog op volgt, de achtste dag, dan als men tot de volwassenheid gekomen is. En wij zijn al tot die volwassenheid gekomen, zegt Paulus. Wij zijn al die volkomen man. Wij hebben die volwassenheid in het geloof al bereikt in de gemeente van Christus. Daarom is Christus al alles en in allen in de gemeente. Zal ook heel de schepping die onder dat ene hoofd Christus is vergaderd, zal Christus zijn werk overgeven aan God de Vader en God zal dan zijn alles en in allen. Maar niet in Satan, niet in overheden en machten waar wij in Efeze 6 mee hebben te kampen, mee hebben te strijden. Die leggen op zijn Hollands gezegd gewoon het loodje. Die worden teniet gedaan. Hij onderwerpt in de toekomende aionen al zijn vijanden. En de laatste vijand is de dood. Op de nieuwe schepping, daar vind je geen Satan meer. En daar vind je ook geen overheden en machten en krachtenheerschappijen meer die God tegenstaan en weerstaan. Die zijn overwonnen. Verder kom je nog tegen die overheden en die macht in Colossenzen 2, vers 9. Colossenzen 2, vers 9. Ik denk, lees maar vanaf vers 8. Zie toe dat niemand u medeslepen door zijn wijsbegeerte. En door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen. Met de wereldgeesten. En niet met Christus. Want in hem woont al de volheid der God lichamelijk. En gij hebt de volheid verkregen in hem. Die het hoofd is, van de gemeente, die het hoofd is van alle overheid, arge en macht, excusia. In hem zijt ge ook met de besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is besneden, enzovoort. Ja, als laatste kom je nog tegen in vers 15 van hoofdstuk 2, nog een keer die overheden en die machten. Waar staat dat Christus... is een opstanding die overheden en die machten ontwapend heeft en openlijk over hen heeft gezegevierd. Vers 15. Hij heeft de overheden, arge en machten, excusia, ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Dus toen Christus opstond en hij de linies, zou je kunnen zeggen, de hemelen doorging om gezet te worden aan Gods rechterhand, toen waren daar tegenstanders. Net zoals de engel Gabriel tegen Daniel zegt. Hij zegt, sorry Daniel, dat ik er zo lang over heb gedaan om bij je te komen. God heeft me gestuurd met een antwoord op je gebed, maar ik ben bezig gehouden door de luchtvorst van Perzië. Ik ben tegengehouden door de luchtvorst van Griekenland. En hij zegt zelfs, als ik nu nog vertrek, en ik heb je de boodschap van God nu gegeven, Daniel, dan krijg ik weer te kampen met de luchtvorst van die en van die, van dat land en dat land. En voor ik weer bij Gods troon kom, ik weet één ding, gelukkig zal de aartsengel Michaël mij te hulp komen. Want als hij niet komt, ja, misschien kom ik nooit meer terug. Dat is de situatie en daar weten wij heel weinig van. Maar af en toe wordt ons dus iets geopenbaard. Je ziet dus dat als je deze teksten in Efeze en Colossense allemaal leest over de arge en de excusia, dat je ontdekt in Efeze 1, vers 21, dat Christus niet alleen het hoofd is van de gemeente, maar ook het hoofd is van deze overheden, machten, krachten en heerschappijen. En dat loopt parallel eigenlijk met Colossenzen 1, vers 16, want daarin staat ook dat Christus als hoofd is gegeven, niet alleen van de gemeente, maar ook van die overheden, krachten, machten en heerschappijen. En er wordt ons in beide, zowel in Efeze 1 als in Colossense 1 geleerd, dat straks, als Christus zijn werk verder opneemt, hij dat allemaal verzamelt, zowel de gemeente als deze overheden en machten, en dat hij dat samen vergadert onder hemzelf en hij zelf daar het hoofd van is. In Efeze 3 vers 10, onze tekst voor vandaag, zien we dus dat die gemeente verbonden is daarom met die overheden en machten. En dat die overheden en machten aanschouwelijk onderwijs krijgen aan hetgeen wat aan die gemeente is geopenbaard. En daardoorheen aan hen wordt bekendgemaakt. In Colossenzen 2 vers 10 hebben we ook gezien dat wij in Christus de volheid hebben verkregen in hem die het hoofd is van alle overheid en macht. Dat loopt er parallel. Colossenzen 2 vers 10 kan je daarom leggen naast Efeze 3 vers 10. En verder lezen we ook nog in Efeze 6 over de geestelijke strijd die wij nu hebben als gelovigen. Want wij zitten op vijandelijk gebied. En we hebben een geestelijke strijd, niet tegen vlees en bloed. Maar tegen deze geestelijke machten en overheden. Waar Colossenzen 2 vers 15 als paralleltekst dan van zegt dat Christus al de overwinning over velen gehaald heeft. Want hij heeft de overheden en machten ontwapend en ze openlijk tentoongesteld en zo over hen getriomfeerd. Eén ding is duidelijk, namelijk dat deze gedeelten niet allemaal over dezelfde geestelijke machten gaan. Sommigen zien we dat ze in deze teksten gezet zijn beneden Christus' voeten. Beneden Christus' voeten, dat is niet de plaats die wij innemen, want de plaats die wij als gemeente van het geheimenis innemen, wij zijn samen met hem, met ons hoofd gezet in die hemelse gewesten. Maar zij zijn onderworpen door Christus toen hij triomfeerde. En toen hij de hemelen doorging, toen heeft hij over hen getriomfeerd. Ze ontwapend. Een vijand ontwapen je. En hij heeft ze openlijk tentoongesteld. Blijkbaar is dus een heel deel onderworpen. Al reeds. En onder Christus' voeten gesteld. Anderen blijken ook nog steeds vijanden te zijn, maar zijn nog niet onderworpen. Zoals 1 Korinther 15 ons laat zien. Dat vindt plaats in de toekomst. En met hen hebben wij als gelovigen dus een geestelijke strijd volgens Efeze 6. En die overheden en die machten in Efeze 6, dat staat er duidelijk, dat is geen bloed en vlees. Maar ze bevinden zich in de hemelse gewesten. Het zijn de wereldbeheersers deze duisternis. De kosmos Kratos in het Grieks. En die roeren hoor, die luchtvorsten, waar Satan de overste is van de macht der lucht. Die roeren hoor, hier op aarde, in de politiek. Die roeren in de godsdienst en de godsdiensten van deze wereld. Nederland staat op zijn kop, hè, door die Theo van Gogh en de moord daarop. En alles wat daar na allemaal in Nederland is gebeurd. Maar ook wat er zeg maar gebeurt in België, wat er gebeurt elders in de wereld. En vaak zijn er mensen die denken, ja, zo denken mijn collega's op mijn werk, die denken dan, ja, dat je best wel de wereld kan verbeteren. Maar ik zeg u heel eerlijk, de mensen, mijn collega's, weten eigenlijk niet wie zij tegenover zich hebben. Ze hebben niet tegenover zich de islam of het fundamentalisme, maar men heeft daartegenover de kosmocraters, de wereldbeheersers, deze duisternis, de geestelijke boosheden in de hemelse gewesten, die staan daarachter en die hebben hun invloed daarop, op het wereldgebeuren. En daarom worden er wel eens, komen er besluiten soms in de wereld voor dat je denkt van hoe is het mogelijk? Het komt niet alleen maar vanuit de mens. De mens weet dat niet. Helaas veel gelovigen ook niet en houden daar geen rekening mee in hun leven. Maar je ziet dus, wij hebben een geestelijke strijd. En we hebben dus te maken met deze geestelijke boosheden die soms echt boos zijn. Onze tegenstanders zijn, het zijn vijanden die volgens 1 Korinther 15 nog door Christus, nadat hij wederkomt, onderworpen zullen worden. Anderen weer, daar lezen we van, die zijn helemaal niet vijandig. Die staan aan Gods zijde. En we leren dan dat aan hen die veelkleurige wijsheid Gods bekend wordt gemaakt. Door zijn handelen ook met ons als gemeente. En we lezen ook dat ze zelfs aan ons zijn en worden verbonden. Want tezamen met ons hebben zij Christus als hoofd. Dus straks in de bedeling van de volheid der tijden volgens Efeze 1 vers 10 worden al deze geestelijke machten, zou je kunnen zeggen, verdeeld onder twee groepen. De ene groep die trouw gebleven is aan God, dat zijn al deze dingen van Colossenzen 1, en die worden onder één hoofd gebracht, onder één hoofd vergaderd, En de andere groep van overheden en machten, die worden als vijanden onderworpen. En net zoals de, denk dan dat onderworpen, dat is niet iets vrolijks. Want de laatste vijand, die onderworpen wordt, de dood, die wordt er niet gedaan. En die vind je ook in de nieuwe schepping niet terug. Daarom wordt vaak onderworpen, te mooi afgeschilderd door sommige mensen. Als de vijanden onderworpen worden, deze vijandige overheden, die geestelijke boosheden in de hemelse gewesten, ja, dan zal je ze ook in een nieuwe schepping niet meer terugvinden. Ook Efeze 3, vers 15 wijst op die samenvoeging onder één hoofd. Efeze 3, vers 15. Want daar lees ik, en ik begin in vers 14. Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Hé, hij buigt zijn knieën voor God de Vader. En hij zegt, naar die Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, wordt dan alle geslacht in de hemelen en op de aarde naar God genoemd. Het woord voor hier, voor wat hier geslacht staat, dat is het woord patria. Daar is het woord pater van afgeleid, wat betekent vader. Het komt maar 3 keer voor in het Nieuwe Testament. En al 3 keer is het vertaald door de MBG met geslacht. In Lucas 2 vers 4, in Handelingen 3 vers 25 en hier in Efeze 3 vers 15. Lucas 2 vers 4, Handelingen 3 vers 25. In Efeze 3 vers 15, 3 keer. Patria. Het is geslacht of geslachtslijn. Maar toch raakt het niet helemaal wat het woord patria inhoudt. Het wijst meer ook op de familie. Of het huis. En dan meer in de betekenis van zoals wij als Nederlanders spreken over het koninklijk huis. Of over de koninklijke familie. Het huis van Oranje. Het huis van de Bourbons. Nee. We kijken er soms van op dat God als één vader meerdere families heeft. En dat staat er ook in het Grieks. Passa patria. Er staat niet alle geslacht, naar wie alle geslacht in de hemel en op aarde genoemd wordt, maar daar staat elk. Ja, naar wie genoemd wordt. Ja, dat wijst op iets wat wij wel kennen in verband met koninklijke families, met huizen van Oranje, huizen van Bourbons. En dat kennen we zelfs ook nog in sommige landen. Want ik ben voor mijn werk wel eens vaak in Engeland. En dan kom ik altijd nogal wat mensen tegen. Die heten allemaal Mac. Mac William. Mac Arthur. Mac. En MacDonald. Ja, u bent allemaal daar wel eens geweest. En vaak is het afgekort met MC. Die A laten ze weg. En u weet wel, dat is Schots. Dat komt uit Schotland. Daar hadden ze allemaal clans. En behoorde je tot de clan van... Nou, die clan, dat is een afkorting van Mac. In Ierland hebben ze dat ook. En daarom kom ik ook altijd op mijn werk tegen in Londen. Ik daar wel eens bij de bank ben. Dan kom ik de O'Sullivans tegen. O'Sullivans, allemaal een oogje met een kommaatje ervoor, voor hun naam. Die zijn eigenlijk van oorsprong allemaal Iers. Dat kennen ze dat. De Sullivans, die zijn van de Sullivans, de O'Sullivans. In Normandië heb je het woord Fitz. Fitzwilliam. Zo meer overal in de wereld Fitz tegen. Nou, dat komt allemaal uit Franse Normandië. Wij kennen dat wel. Dat je een vernoeming hebt in je naam en dat het te maken heeft met de clan, met de familie, met het huis waar je toe behoort. En dat zit er in Efeze 3 vers 15. Aan de naam is dus herkenbaar waarbij je behoort. Zo is de gemeente, het lichaam van Christus, zou je ook kunnen zeggen. Die is genoemd. Wij zijn ook allemaal in die gemeente genoemd. Naar een nieuwe naam. En die naam maakt duidelijk, we zijn naar God genoemd. Maar niet alleen wij zijn naar God genoemd. En ik weet niet of wij Mac straks heten. Of O. Of Fitz aan de voorkantzijde. Maar er is een kenmerk, een benaming, die duidelijk maakt dat wij naar God, naar de Vader, genoemd zijn. Maar niet alleen wij zijn daarnaar genoemd. Ook die overheden en die machten die in de hemelen zijn, die God trouw gebleven zijn, die dragen zo'n naam, die wijst op God. Vaak zijn wij bekrompen in ons denken. En laten we eerlijk wezen, als we de Bijbel lezen, dan moeten we oppassen niet meer een beetje zelfzuchtig en egoïstisch die Bijbel lezen. Want vaak zijn we zo dat alles wat in de Bijbel te lezen valt over zegeningen en beloften. En we lezen dat, dan passen we dat al heel gauw op onszelf toe. Vooral als er prachtige zegeningen zijn en al over alle heerlijkheden wordt gesproken, dan lezen wij vaak onszelf daar al heel gauw in. Dat moeten we niet doen, want je moet met onderscheid de Bijbel lezen. Dan ga je soms zaken die aan Israël zijn gezegd, om er in het alleen maar bij de mens te spreken, ga je dan op jezelf toepassen. Of ga je zegeningen die in de hemelen gegeven worden, die aan de gemeente van eerst geboren zijn gegeven, ga je op jezelf betrekken. Terwijl wij alleen ons druk hoeven te maken over de bovenhemelse zegeningen. En als je zo druk maakt over het andermans zegeningen, dan heb je zelfs kans dat je je eigen zegeningen niet meer leest en er niet meer uitleeft. En dat je ze ineens kent. Dat is een enorm probleem. Wij behoren tot het aardse geslacht, zou je kunnen zeggen. En wij worden hier op de aarde gebruikt om aan die overheden en machten die ook God toebehoren, bekend te maken ook wat hun toekomst is. En we lezen dus zowel in Efeze 1, als ook in Colossense 1 wat we lazen, dat als Christus straks wederkomt, dat hij dan doorgaat om duidelijk te maken in de bedeling van de volheid der tijden, dat wij tezamen met hen vergaderd worden onder één hoofd. En verder staat erbij, en dat is ook goed om te weten, dat opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten, en waar zijn die machten, in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden. De hemelse gewesten. Nou, we hebben al gezien vandaag. Tot dusver eigenlijk voor Efeze kan je best wel in de Bijbel opmaken dat er hemelen zijn in het meervoud. En ook nog wel opmaken dat er een hemel der hemelen is. He, zoals bijvoorbeeld Salomo daarover spreekt. Maar geen profeet of apostel heeft er ooit over gesproken of er zelfs maar over gedroomd dat er een verloste groep mensen zouden zijn die in de hemelse gewesten zouden zijn gezet en daar gezegend zouden worden met alle geestelijke zegening. En al helemaal niet dat dat een groep is uit alle volkeren van deze aarde. Laten we eens kijken naar die uitdrukking in de hemelse gewesten. En tois epuranios. Ja, epuranios. Dan heb je weer het woord epi, net als bij epignosis, heb je ook weer dat woord epi. Epuranios, daar gaat het woordje epi aan vooraf en dat betekent ook weer boven of op. En uranios, dat is een bijvoeglijke naamwoord van hemel, hemelse. Dus dan krijg je de uitdrukking in het boven hemelse. Dat is letterlijk de vertaling van de hemelse gewesten. In de hemelse gewesten. In het bovenhemelse. Dat woord epurianios, dat komt 20 maal in het Nieuwe Testament voor. En het wordt verschillend vertaald. Het wordt vertaald door hemel. Vertaald door hemelse dingen. Hemelse gewesten. Hoge plaatsen. En hemels. Is ook verbonden, omdat het een bijvoeglijk naamwoord is, met heel wat zelfstandige naamwoorden. Daarom kom je tegen hemels koninkrijk. hemelse roeping, hemelse gave, het hemelse Jeruzalem. Als je gaat kijken waar die 20 keer in het Nieuwe Testament dat woord voorkomt, dan komt het voor in Matthäus, in Johannes, in 1 Korinthe, Efeze, Filippenzen, 2 Timotheus en in Hebreeën. En omdat dit woord zoveel voorkomt in het Nieuwe Testament en zo breed voorkomt, is het soms dat sommigen daar een reden in zien om het idee te verwerpen dat die hemelse gewesten, die epuranios, wat bovenhemelse, de speciale sfeer zou zijn van het lichaam van Christus, de gemeente. Ja, een concordantie, dat is een heel goed middel. Dat is een heel waardevol tool om te gebruiken. Echter, als je te snel in de Bijbel je conclusies trekt, dan kunnen je gevolgtrekkingen wel eens verkeerd zijn. Je moet nooit te snel je conclusies trekken. Je mag de concordantie gebruiken en opzoeken waar een woord overal voorkomt, maar wees niet te snel in je conclusies. Als je namelijk naar die uitdrukking in Efeze hier kijkt, in de hemelse gewesten, dan ontdek je dat Efeze, dat Paulus hier in Efeze het gebruikt in een vorm wat nergens anders in de Bijbel voorkomt. Want de uitdrukking is steeds in de hemelse gewesten. Er wordt hier gesproken over hemels, nee, in de hemelse gewesten. En tois epuranios. En het komt maar 5 keer voor in de Bijbel. Van die 20 keer komt het 5 keer alleen maar voor in die vorm. Namelijk in Efeze 1 vers 3. Want alle keren komen ze voor in Efeze. Kan het ook niet helpen. Efeze 1 vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met, niet met allerlei, met alle, gelukkig is dat iets meer, met alle geestelijke zegen, dan heb je de uitdrukking, en tois epuranios, in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. De tweede keer in vers 20 van Efeze 1. Die hij gewrocht heeft in Christus door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten aan zijn rechterhand waar en toi epuranios in de hemelse gewesten boven alle overheid, macht en kracht. Komt ook voor in hoofdstuk 2 vers 6. En heeft ons mede opgewekt. Oh, wij ook. En heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven, niet alleen Christus, waar? In de hemelse gewesten, in Christus Jezus, om wat te doen? Om in de komende aionen, het zijn er minstens 2, de overweldigende rijkdom zijnde genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Oh, we hebben nog wat te doen in de komende aionen. God gaat iets tonen, dat doet hij nu al, thans al door middel van de gemeente aan die overheden en machten in die hemelse gewesten, maar in die komende aionen krijgen wij dus nog verder een opdracht om de rijkdom, de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen. Dan komen we nog voor in hoofdstuk 3 vers 10, onze tekst. Waar staat dat die overheden en die machten daar in de hemelse gewesten zijn. En als laatste, wat we ook al lazen in Efeze 6 vers 12. Wat gaat over die geestelijke strijd in die hemelse gewesten? Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden en de machten. De wereldbeheersers, deze duisternis, die beheersen deze wereld, de kosmos. Tegen de boze geesten, waar zijn ze allemaal in de hemelse gewesten? 5 keer komt dit voor. 5 keer komt dit voor. De vorm waarin dit dus voorkomt, deze uitdrukking, is uniek. Uniek. In de hemelse gewesten. En staat er. En tois epuranios. De openingszin van Efeze. Die begint ook al zo. Want daar lees je in Efeze 1 vers 1. Paulus door de wil van God, een apostel van Christus Jezus aan de heiligen en de gelovigen, in Christus Jezus, die, staat er dus een grote haken, te Efeze zijn. In het Grieks staat daar an of en Efezo. En Efezo, dat betekent in Efeze zijn, die in Efeze zijn. Die grote haken duiden erop dat niet in alle handschriften dat woord in Efeze te vinden is. Maar goed, in Efeze. Dat betekent dat de brief die Paulus aan de Efeziërs schreef, dat die Efeziërs waar woonden, ze woonden in Efeze. Hij schreef het niet aan Efeziërs die woonden in Amsterdam. Het waren Efeziërs die woonden in Efeze. Hij schrijft het aan de mensen die te Efeze zijn, die in Efeze zijn. En, in, en tois u epuranios, in de hemelse gewesten, in, dat woordje in, dat geeft een plaats aan. Het geeft een resideren in een plaats, het wonen in een plaats, het verblijven in een plaats. Als in Efeze 6, de apostel Paulus, de werkgevers van Efeze, de heren, erop wijst dat zij een heer, een meester hebben in de hemelen, staat er, dan wil dat niet zeggen dat de Heer Jezus hemels is. Nee, dat wil zeggen dat de Heer Jezus in de hemel is. Dat wil dat zeggen. Christus zit daar aan Gods rechterhand. En net zo zijn wij mede opgewekt en zijn wij mede een plaats gegeven aan Gods rechterhand. Waar? In de hemelse gewesten. Dat is een plaats. En waar is die plaats? Dat is een plaats in het opperhemelse. In het bovenhemelse. Het wordt epi. Waarom nou zo'n vreemde uitdrukking, zult u zeggen? Paulus, joh, kan je dat nou niet eens een keer met gewoon Nederland zeggen, joh? In de hemelse gewesten, is het vertaald. In het bovenhemelse, letterlijk. In het ophemelse, staat er letterlijk. Waarom nou zo'n vreemde uitdrukking? In het opperhemelse. Nou, eenvoudig. Omdat er meerdere hemelen zijn, zou Paulus zeggen. Daarom noem ik dat zo. Wat maakte God op de tweede dag? In Genesis 1. Eerst was er licht. En op de tweede dag maakte God een uitspansel. En hoe noemde God dat uitspansel? Dat noemde hij hemel. Staat er. Zoek maar eens op, Genesis 1. Je zit me zo ongelooflijk aan te kijken. Genesis 1. Dan gaan we lezen naar die tweede dag, vers 6. En God zeide, daar zij een uitspansel in het midden der wateren. Dit maakt een scheiding tussen wateren en wateren. En God maakte het uitspansel. En hij scheidde de wateren die onder het uitspansel waren van de wateren die boven het uitspansel waren. En dat was al zo. En God noemde het uitspansel hemel. U ziet het, hè? En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de tweede dag. En God zag dat het goed was. Oh nee, dat staat er niet. Maar dat doen we een andere keer. Een uitspansel, wat is dat? Dat is een uitgespannen doek, een uitgespannen tent. Nou, het morgenrood weet volgens mij wel te vertellen wat een tent is, of niet? Die hebben heel wat tentwerk al gedaan in hun leven. En oom Jacob heeft dat jaren, dag ook gedaan. Het spannen van een doek en onder het doek, het tentdoek, het evangelie verkondigen. Nou, dat doet God hier ook. Hij verkondigt het evangelie onder een doek, onder een tentdoek. En hij heeft zelfs nog in de sterren zijn evangelie opgeschreven voor die mensen die toen nog geen Bijbel hadden. In de eerste 2000 jaar van de menselijke geschiedenis en ook al die jaren daarna. Wij kijken alleen maar tegen een tentdoek op, wat God gespannen heeft op de tweede dag. Zien wij de hemel, of liever gezegd hemelen, van Genesis 1 vers 1, in den beginnen schiep God de hemel en de aarde, of letterlijk de hemelen en de aarde, kunnen wij die hemel of hemelen van Genesis 1 vers 1 zien, waarnemen? Nee, God heeft er een tentdoek voor gespannen. Wat voor tentdoek? Het uitspansel. En wat heeft God in dat uitspansel later gegeven? De zon en de maan en de sterren. En God noemde dat dus hemel. En wat wij hemel noemen, ja, dat is dat uitspansel. Maar dat wil niet zeggen dat daar boven dat uitspansel, dat daar niet de hemelen zijn van Genesis 1 vers 1. Ja, natuurlijk. Dus als ik nu naar buiten kijk, dan kijk ik tegen de wolkenhemel aan. En als het misschien vanavond het een beetje helder wordt en niet meer zo hagelt en misschien natte sneeuw is en dat de wolken een beetje verdwijnen, dan kan ik misschien zelf de hele sterrenhemel zien met de maan erbij. Of niet? Maar dan kijk ik nog steeds aan tegen het tentdoek. Ik weet niet wat er boven is, dat kan ik niet waarnemen. En de sterrenkundigen en noem maar op, die daar studie van maken, die kunnen ook niet verder kijken dan dat. We kijken dus alleen maar tegen hetgeen aan wat God geschapen heeft, het uitspansel op de tweede dag. Maar daar is dus iets boven. En Paulus zegt, zie je wel, dat noem ik het bovenhemelse. Boven dat uitspansel, boven de hemel wat je waarneemt. Het opperhemelse. Epi, Uranios. En als dat zo zit, ja, dan is dat ook helemaal niet zo'n vreemde uitdrukking. Want dan klopt dat. En Paulus die geeft ons niet alleen deze vijf teksten, waar hij over dat bovenhemelse spreekt, om ons aan te geven welke bijzondere plaats Christus met zijn gemeente daarin nemen. Maar hij vestigt ook onze aandacht erop dat Christus bij zijn hemelvaart deze plaats heeft ingenomen. En hij noemt die plaats, hij laat zien in Efeze 4 vers 10. En dat moet u maar eens lezen. Want dat is toch best interessant. Efeze 4 vers 10. Dat Christus toen ver boven alle hemelen zich heeft gezet. Efeze 4 vers 10. Hij die is nedergedaald, hij is het ook, die is opgevaren, ver boven alle hemelen, om dit alles, niet alles, nee, om dit alles waar Paulus hier over spreekt in Efeze 4, tot volheid, tot zijn einde te brengen. Voor het woord ver boven staat hier het woord hyperano. En dat is ook weer dat het bestaat eigenlijk uit twee woordjes. Het woordje hyper, het Griekse woord hyper, en het woord ano. Ano betekent boven. Bijvoorbeeld bedenk de dingen die boven zijn. Dat is dat woord ano. In het Latijn is het niet hyper, maar is dat woord vertaald in Latijn super. En daar zijn wel wat Nederlandse woorden van afgeleid, want u kent allemaal het woord supermacht. En u weet wat een supermacht is. Die staat boven alles. En die legt overal zijn wil op. Dat is super. Of het woord supervisie. Zo kan je ook het hier vertalen, dat het is hier ver boven alle hemelen. Waar bevindt Christus zich? Christus bevindt zich hier in de superhemel. In de opperhemel, in het opperhemelste. Daar bevindt hij zich. In het heilige der heiligen. Want heel de tabernakel, dat weet u wel, dat is een beeld in voorhof, heilig en heiliger der heiligen, hoe Gods schepping in elkaar steekt. De aarde, de hemelen en de hemel der hemelen. Ja, boven, ver boven alle hemelen, daar is Christus opgevaren. En daar zit hij in de bovenhemelse gewesten. Dat bovenhemelse, daar moet je dus ook scheiden. Dat is ook te scheiden, want laten we wel zijn, Christus is opgevaren ver boven alle hemelen. Dus in het bovenhemelse zelf moet nog scheiding brengen. Er is ook meervoud in Genesis 1 vers 1. Het wordt ook over hemelen gesproken, meervoud. Daaronder in dat bovenhemelse zijn dus die overheden en die machten. Zowel positief als soms ook negatieve machten. Verder moeten we ons er nog bewust van zijn dat die overheden en die machten, dat zijn geen engelen. In Hebreeën 12, vers 22, daar wordt het je hemelse Jeruzalem verbonden met engelen, met tienduizendtallen van engelen. Hebreeën 12, vers 22. Maar gij, Hebreeën, en Hebreeën, dat is het Joodse volk, dat zijn de Hebreeën. Maar gij zijt genade tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen. Nou, de gelovigen hier, de gelovige Hebreeën, die worden hier eraan herinnerd dat in oud-testamentische tijden de bediening van engelen niet ongewoon was. Dat was heel normaal, want je leest ook in Hebreeën 13 vers 2. Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen zonder het te weten engelen geherbergd. En weten ook dat de hele wet door de bediening van engelen is gekomen. Dat onderschrijft ook Hebreeën. En als ook Paulus aan de Romeinen schrijft, dan noemt hij dat die engelen tezamen met die machten worden ze in één adem wel genoemd, dat wel, maar ze worden ervan onderscheiden in Hebreeën 8 vers 32. Want je leest daar dus Hebreeën 8 vers 38, want ik ben verzekerd dat nog dood nog leven. Romeinen 8 vers 38. Oh, zei ik het fout. Sorry. Romeinen 8 vers 38 was een strikvraag om te kijken of u er nog bij was. U was erbij. Romeinen 8 vers 38. Want ik ben verzekerd dat nog dood nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogten, nog diepten, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Hier zie je dus dat engelen genoemd worden naast machten en krachten. U weet wel dat Paulus tegen de Korintiërs zegt dat zij de engelen zullen oordelen. In 1 Korinthe 6 vers 3 is dat. Maar dispensationeel gezien, als je onderscheid maakt in de schrift tussen de bedieningen, tussen de bedelingen, dan zie je dat de bediening van engelen geheel wordt weggelaten in de Efezebrief. Ik lees niet meer over engelen en over een bediening van engelen, terwijl ze een hoofdrol steeds spelen en steeds terugkomen in de Romeinenbrief, in de Hebreeënbrief, in al die andere brieven van Paulus, in de Korinthebrief. Alleen in de brieven Efeze en Colossense gaat het niet meer over de engelenwereld die in de hemelen zijn, die geschapen zijn in die hemelen, niet in die bovenhemelen, maar daaronder, in het uitspansel waar ze voorkomen. Maar dan lees ik opeens over die bovenhemelen en daar worden andere wezens dus in genoemd. Namelijk die geestelijke overheden en die krachten en die heerschappijen. Daarom ook als je Efeze 1 leest over die hemelvaart, dat opvaren van Christus ver boven alle hemelen en die zijn verheerlijking in Efeze 1 en Efeze 4, ja, dan worden engelen niet genoemd. Engelen zijn totaal afwezig in de entois epuranios. Die worden er niet genoemd. Wel machten en overheden. Dat is wel een geweldige waarschuwing voor hele engelenverering die je tegenwoordig ook onder christenen ziet. En de EO heeft er ook een handje van. Die gaat dan een hele serie uitzenden, tv-serie over engelen die dan ingrijpen bij gelovigen. Ja, dat is allemaal oud-testamentisch gezien en komt in deze tijd eenvoudigweg niet voor. Er zijn ook hele websites die aan die engeltjes doen. Die gaan alleen maar over engelen. Ik weet niet of je wel op dat soort christelijke websites bent gekomen. Maar dat is één en al engelen. Ja. Dat slaat verder nergens op. Het is nou 2:10. Ik doe nog één dingetje en dan stoppen we. We sluiten maar af. de belofte van een zadervrouw. Was dus een eerste aanwijzing voor de mens en ook voor Satan. Hij kent ook slechts alleen maar de dingen, dat moeten we beseffen, die openbaar gemaakt worden in de schrift. Het overige, ja, dat is verborgen. En net zo goed, dat er wel iets van Christus werd verteld en later steeds meer van werd verteld, was het hem, evenals de mens, vaak ook nog lang niet duidelijk. En net zo goed de profeten onderzochten hun eigen woorden die ze gesproken hadden, op welke tijd en waarop de geest Gods nou allemaal doelde, zo heeft denk ik ook wel Satan zitten na te denken. Maar hij heeft zijn wijsheid teniet gedaan, zodat hij in dwaasheid uitmondde. En in zijn dwaasheid hebben zij Christus gekruisigd, wat een dwaasheid is voor de wereld en ook een dwaasheid voor hem. Maar uiteindelijk heeft hij dus ontdekt dat hij daar juist een nederlaag geleden heeft. Dat Christus in zijn opstanding over die machten en die overheden die godvijandig waren, heeft gezegevierd. En dat in Christus dus de gemeente later is geopenbaard. Het juweel wat God openbaarde. Het geweldige borduurwerk, de veelkleurige wijsheid Gods. Gods doel is door middel van die gemeente aan die overheden en machten bekend te maken. Wat hij allemaal aan genade en rijkdom in zijn goedertierenheid voor de schepping voor heeft. En wat Christus straks in de toekomende eeuwen gaat volvoeren. En dat hij daar met nadruk ook die gemeente die hij geroepen heeft uit de volkeren, de mens voor gebruikt. God schept er dus blijkbaar een behagen in om de mens, het laagste schepsel in zijn schepping, om die zo te verhogen en die een hoofdrol te geven in de toekomende aionen. En dat is een geweldige rol die God in Christus aan u en mij in genade wilt schenken. Satans doel daarbij is om de waarheid omtrent die roeping van ons en die openbaring van het geheimenis van Christus en zijn gemeente, om die waarheid te niet te doen. Te vermengen met allerlei wind van weer. Zodat het in voor de mens en voor de christen ongrijpbaar wordt. Dat ze het niet meer kunnen vatten en dat ze het niet meer begrijpen. Dat ze alleen maar zielig bezig zijn. Geestelijk niet groeien, geestelijk ze niet uitstrekken. En dat God ze geen geest van openbaring en geestelijke wijsheid kan schenken. Ik wil eindigen met Spreuken 2. Eigenlijk zou ik het hele boek Spreuken willen lezen. Maar laten we dat maar niet doen. Maar u zal wel zien waarom ik heel het boek Spreuken zou willen lezen. Maar ik lees u Spreuken 2. En het is een mooie afsluiting. Spreuken 2, vers 1. Mijn zoon, indien gij mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij u bewaart, zodat uw oor de wijsheid opmerkt en gij uw hart neigt tot de verstandigheid, ja, indien gij tot het inzicht roept en tot de verstandigheid uw stem verheft, indien gij haar zoekt als zilver en naar haar speurt als naar verborgen schatten, dan zult gij de vrezen des Heren verstaan en de kennis Gods vinden. Want de Heere geeft wijsheid. Uit zijn mond komen kennis en verstandigheid. Hij bewaart hulp voor de oprechten. Hij is een schild voor wie onberispelijk wandelen. Terwijl hij waakt over de paden van het recht en de weg zijner gunstgenoten beschermt. Dan zult gij gerechtigheid en recht verstaan. Ook rechtschapenheid, elke goede weg. Want de wijsheid zal in uw hart komen en de kennis zal voor uw ziel lieflijk zijn. Nou, beter kan ik het niet zeggen. Maar deze man die het schreef was ook de wijste man volgens Gods woord die er op aarde leefde en leven zal. En deze wijze man, deze Salomo, heeft hoofdstuk na hoofdstuk die wijsheid Gods in feiten getracht aan het papier toe te vertrouwen. Daarom hoofdstuk 2 staat er bij mij boven. Dat hebben de MBG-vertalers gedaan, samengevat. Het gaat over wijsheid, de beschermende wijsheid. En hoofdstuk 3 dan, de zegenende de wijsheid. En hoofdstuk 4 dan, vermaning tot wijsheid. En dan krijg je een paar waarschuwingen van hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6, 7, maar in vers 8, hoofdstuk 8 is het weer, de prediking der wijsheid. En hoofdstuk 9, de uitnodiging van de wijsheid, maar ook van de dwaasheid, het gevaar. En vanaf spreuken 10, en dat gaat dan heel het Bijbelboek spreuken door, lessen van levenswijsheid. Wilt u een wijs hart bekomen? Lees spreuken. Hele boek. Amen.